Goedemorgen allemaal, fijn dat jullie er zijn. Welkom, welkom. John is vanmorgen in Katwijk, dus die is al heel vroeg vertrokken. En ik ben hier en jullie zijn hier, maar wat nog belangrijker is, de Heer is hier, ja. Marianne, zou jij de kaars voor mij willen aansteken? Ja, het licht van Christus, dat schijnt altijd tot aan het einde van de tijd. Hij is met ons, hij is bij ons. Vanmorgen spreekt Marianne, mooi, heel mooi thema, over de stenen getuigen. En we gaan er met interesse en met een open hart naar luisteren. Ik wil graag eerst een gebed bidden. We danken u, Heer, dat we hier mogen zijn met elkaar. En ik zeg het vaak, maar ook vandaag, u was hier eerst. Want u verlangt nog meer dan wij naar de ontmoeting met ons. Dank u wel voor dit moment. Een moment van stilstaan, stil zijn bij u. U ontmoeten, elkaar ontmoeten en met een open hart ontvangen wat u ons te geven hebt. Wees bij allen die bij ons horen en die hier niet kunnen zijn. Zegen hen en wees hen nabij, zoals u hier bent. In Jezus' naam. Amen. We gaan zo zingen en als het tijd is voor vrije gebeden, dan kunt u ook nog bidden voor Garissa in Litouwen. Het gaat gelukkig goed met haar. En ook voor de mensen in onze eigen gemeenschap die lijden, zoals Violet en Rob en Rita de Boer en Aukje. En we kunnen ook altijd bidden voor de situatie in de wereld. Ik zou graag op dit moment in de dienst een gebed willen opzenden voor de Oekraïne en de situaties daaromheen. En ook andere landen waar oorlog is. Ik wil graag verder zingen met jullie, maar ik denk dat dit ook een heel goed moment is om eerst die nood bij God te brengen. Heer, we zingen dat u de wereld in uw hand heeft. En dat geloven we ook. En dat is ons vertrouwen, onze zekerheid. Dat u de wereld in uw hand heeft. Daarom kunnen we doorgaan. Daarom kunnen we rechtop staan. Daarom kunnen we doen wat we moeten doen. Ontfermt u zich over de wereld in nood. Dat de oorlog mag stoppen. Wij bidden u dat zo intens, elke dag weer. Dat de oorlog mag stoppen en dat mensenlevens behouden mogen blijven. Heer, ontferm u. Heer, ontferm u. Amen.
U struikelt wel eens. En wat doe je dan? Iets lelijk zeggen. Of bekijk je het voorwerp waarover je gestruikeld bent. Dat helpt, want je kunt het weghalen. Of, zoals het in de straat wel eens is, een verzakte steen of een steen die verkeerd ligt of omhoog steekt, die kun je weg laten halen. Je kunt er dus wel iets aan doen. Op 16 mei, is afgelopen maandag, was ik uitgenodigd bij een bijzondere getuigenis. Het leggen van stolpersteinen. En in het Nederlands worden ze struikelstenen genoemd. Niet iedereen weet dan precies waar het over gaat. Dat wist ik ook niet voor die tijd. De Duitser Günther Demnig werd na de Tweede Wereldoorlog geboren en ontwikkelde zich tot kunstenaar. En nu bijna 25 jaar geleden bedacht hij het Stolpersteinen project. Betonnen stenen met de hand gehouden in een vierkante vorm, zeg maar. Met een messingplaatje. En die worden dan gelegd voor het huis waar een Joodse familie heeft gewoond vlak voordat ze werden gedeporteerd en vermoord. En het waren niet alleen maar Joden, het waren ook Roma, Sinti en nog heel veel andere mensen. Er zijn nu 26 landen waar zo'n ongeveer 90.000 van die stenen liggen. Dan lijkt dat heel veel, maar op de ruim 5, bijna 6 miljoen mensen die moedwillig zijn omgekomen, zeker als we het hebben over Joden, Roma en Sinti, is dat weinig. Ook in Amsterdam, daar liggen er nu ongeveer 1000. En ik ben gaan kijken en ik zag ze liggen in de Merwedestraat, straks zie je ze wel, voor het huis van waar de familie Frank heeft gewoond voordat ze gingen onderduiken. Als je heel goed kijkt, misschien kunnen jullie het wel zien, maar dat is die Günter Demnig. En daarnaast staat zo'n zwart plaatje met 4 van die dingetjes, steentjes erin. Dat is van de familie Frank. Stolpersteinen of struikelstenen. Aan de Dorpstraat, waar ik maandag was, in Laag-Keppel, woonden de Joodse familie Sam en Betje Jacobs met hun 2 kinderen Joop en Trudy. En op 8 oktober 1941 werden als vergelding voor een aanslag op Duitsers bijna alle Joodse mannen uit Laag-Keppel en uit Hummelo bij elkaar geroepen, afgevoerd en 3 weken later in Mauthausen allemaal omgebracht. 2 jaar later werd ook Betje Jacobs verraden in een onderduikadres naar Auschwitz gebracht en 2 dagen later vermoord. Samen met een tante en een nichtje dook de jonge Joop, toen 11 jaar, onder bij mijn grootouders. En zijn zusje kreeg een onderduikadres in Friesland omdat het beter was om ze uit elkaar te halen. En na de oorlog vertrok Trudy naar Israël. En mijn opa werd Joop zijn voogd. Hij had geen ouders meer. En mijn ouders werden zijn buitenschoolse opvangfamilie. Dat had je toen ook al. Hè? Toen werd het niet zo genoemd. Joop heeft mij geboren zien worden en gewiegd. En tot op de dag van vandaag, in ieder geval tot en met maandag, zijn we altijd wel heel nauw met elkaar verbonden geweest. En hebben we ze ook gezien. Dus op 16 mei hebben wij daar stenen gelegd, of zij. Wat ik eigenlijk niet zozeer verwacht had, was dat het toch wel een heel Joods gebeuren was. Hoewel de familie niet echt heel streng zich daaraan houdt. Maar in de hele familie zijn 12 mensen hebben de oorlog overleefd. Allemaal in die leeftijd nu van 85. En onze Joop, zeg ik altijd, wordt volgende week 91. En wij maken nog wel eens het grapje met elkaar. En eigenlijk is het grapje van hem gekomen. Als Hitler het zou weten, zou een olifantsgraf nog te klein voor hem zijn om zich om te draaien. Wat zou hij zich ergeren? Als mensen die hij bestemd had voor de dood, het nu zo lang zouden uithouden. Je kunt over zo'n steen, zo'n stolperstein struikelen. Maar dat geeft eigenlijk weer dat er toch verborgen haat of minachtingsgevoelens zijn. Maar als je erbij stilstaat, dan besef je dat die stenen getuigen zijn van een wereld die zich tegen God gekeerd had. Zoals er vandaag ook de dag mensen zijn die zich soms zelfs in de naam van de kerk tegen God keren en geen aandacht hebben voor het leven van hun naaste. Maar God is door de eeuwen heen, door de hele schrift heen, door alle eeuwen heen, maar ook door deze tijd, de Almachtige gebleven, die aandacht heeft ook voor de enkeling. En daarvan getuigde op dat plaatje, mag ik niet zo hard zeggen, want mensen die luisteren zien het niet, maar daar zie je dus Joop en zijn 4 jaar jongere zus Trudy. Die was net overgekomen uit Israël om het mee te beleven. En Joop getuigt van die almacht van God eigenlijk door aan het slot van de herdenking, ceremonie zou je kunnen zeggen, het Kaddish Yatom gebed te bidden. Dat is het gebed voor de wees. Want zo ervaren ze dat toch eigenlijk altijd, ondanks dat ze hun pleegouders, onderduikouders hebben gehad. En dat gebed gaat zo. Mogen zijn grote naam verheven en geheiligd worden. In de wereld die hij geschapen heeft naar zijn wil. Mogen zijn koninkrijk erkend worden in uw leven en in uw dagen. En in het leven van het hele huis van Israël. Weldra en spoedig. En zeg nu amen. Mogen zijn grote naam gezegend zijn, nu en voor altijd. Gezegend, geprezen, gevierd en hoog en hoger, steeds verheven, verheerlijkt, gehuldigd, bejubeld worden de naam van de Heilige. Gezegend zij Hij, hoog boven iedere zegening en boven elk lied. Lof en troost, die op de wereld, lof en troost die op de wereld gezegd worden. En zeg nu amen. Mogen er veel vrede uit de hemel komen en leven over ons en over heel Israël. Zeg nu amen. Hij die vrede maakt in zijn hoge sferen zal ook vrede maken voor ons en voor heel het volk Israël en voor alle mensen. Zeg nu amen. Om zoiets mee te beleven, dat komt bij je binnen en je neemt het mee. En toen ik thuis was, was ik eigenlijk eerst te moe om nog na te denken. Maar het bleef een beetje hangen, ook omdat er zoveel foto's waren. En even aan het eind van de dag kwam er ook nog een video die opgenomen was. En toen dacht ik, wat moet ik eigenlijk met die stenen? Ja, daar liggen ze. En natuurlijk zijn ze ter herinnering. En het is goed dat het zo geweest is dat je een leven zo kunt afsluiten. Maar wat moet ik ermee? En ik ben in de Bijbel gaan zoeken, eerst in de concordans. Wat zegt hij eigenlijk over stenen? Hoeveel stenen komen er voor in de schrift? Nou, heel wat meer dan deze vier die voor dat huis werden gelegd. 1 voor de vader en 1 voor de moeder. En voor allebei de kinderen 1, waarop dan staat dat zij niet gedeporteerd zijn en bevrijd zijn na de oorlog doordat ze ondergedoken waren. Maar wat moet ik met die stenen? Komen ze wel voor? En ik heb het gevonden dat stenen getuigen in de hele schrift. Door de hele Bijbel heen lees ik waar stenen getuigen van de relatie tussen mensen en God, tussen mensen onderling en tussen God en zijn volk. Mooi dus zo'n stolperstein. En van deze relatie zeggen we, noem ik eigenlijk elke keer maar een heel klein stukje. De relatie tussen de mens en God, een gewijde steen. En dan las ik het stuk over Jacob die op weg gaat naar Haran. En onderweg gaat hij slapen, gewoon in het open veld, neemt een steen tot zijn hoofdkussen. En dan krijgt hij een droom over een ladder die naar de hemel reikt. En waar engelen omhoog gaan en afdalen. Niet andersom, hè? Is ook wel heel, heel interessant. Engelen gaan omhoog en dalen af. Ze waren dus al beneden. Ook zag hij de Heer bij hem staan, die hem heel grote beloften deed. Een steen die als hoofdkussen diende, wordt dan een stenen getuigenis. In Genesis 28, ik haal er maar 1 vers uit. De volgende morgen vroeg zette Jacob de steen die hij als een hoofdsteun, als een kussen gebruikt had, rechtop. En wijdde hem aan God door er olie overheen te doen. De relatie tussen een mens die God zoekt en die God vindt. Maar dan zijn er ook de relatie tussen mensen onderling. Ik zie dan de gedenksteen komen, zoals wij ze gelegd hadden. Jacob vertrekt met zijn vrouwen en kinderen uit Haran weg. En dan krijgt hij oneenigheid met Laban. Over de kinderen en over zijn dochter, de dochter van Laban. En dan zie je ineens hoe dat zich ontwikkelt in een positieve actie. Toen zei Laban tegen Jacob: laten we daarom een overeenkomst sluiten, dat we elkaar niet meer in de weg zullen zijn. Jij en ik. En laten we iets zoeken dat voor ons als getuige kan dienen. Daarop koos Jacob een steen uit en zette hem rechtop als gedenksteen. Dus je hebt een gewijde steen, de relatie tussen mens en God, maar je hebt ook een gedenksteen tussen mensen. En dan heb je die relatie tussen God en zijn volk. En daar heb ik zelf wel een beetje langer bij stilgestaan. God de Heer, die zijn volk door de woestijn heeft geleid en die aan het eind van die rit Mozes de toekomst van het volk toont. In het laatste hoofdstuk, Exodus 31, zegt: nadat de Heer dit alles op de Sinaï tegen Mozes had gezegd, gaf hij hem twee platen van het verbond. De stenen platen, door Gods vinger beschreven. En dan komt er ook nog zo'n stenen getuigenispunt in Deuteronomium. Aan het eind, als ze voor de Jordaan staat om me over te steken, dan staat er: en Mozes droeg, samen met de oudste van Israël, het volgende op aan het volk: leef alle geboden na die ik u vandaag gegeven heb. En op de dag dat u de Jordaan oversteekt om het land binnen te gaan dat de Heer uw God u zal geven, moet u daar aan de overkant grote stenen oprichten. En nadat u daarop een kalklaag hebt aangebracht, moet u de wetten waarin ik u onderwezen heb erop schrijven. Dan mag u het land van melk en honing dat de Heer, de God van uw voorouders, u heeft beloofd, binnentrekken. Stenen getuigen. In de relatie tussen mens die naar God kijkt, tussen mensen onderling en tussen God die naar zijn volk omkijkt, naar alles wat hij beloofd heeft. En we hebben het gezongen: u blijft trouw. En zo zijn er in het Oude Testament nog heel veel gedenk, getuigstenen, relatiestenen zou je kunnen zeggen, gewijde stenen te vinden. Interessant om te zien hoe God door het hele Oude Testament heen daar waarde aan hecht. Voor hemzelf en voor mensen. Maar we vinden ze ook in het Nieuwe Testament. En in veel teksten, in ieder geval in het Nieuwe Testament, wordt een steen ook als een beeldspraak gebruikt. Kijk, als je een steen onder je hoofd legt en je zet hem op en je wijdt hem, dan blijft het een steen. Maar in het Nieuwe Testament zie je heel vaak dat het een beeldspraak is. En toch heeft het een boodschap die we ons wel kunnen voorstellen. In het Oude Testament getuigt Jesaja al dat er een steen komt. Een heilige steen, zegt hij. Maar die is ook gelijktijdig een steen des aanstoots. Een struikelsteen, zou je kunnen zeggen. Een heilige steen die ook een struikelsteen is. Jesaja 8 zegt dat. Alleen de Heer van de hemelse machten is heilig. Voor hem zijn angst en ontzag op een plaats. Hij zal een heiligdom zijn. Maar ook de steen waaraan men zich stoot. En ook in het Nieuwe Testament komt een hele rij, tientallen teksten voor waarin stenen zijn. Waar stenen gebruikt worden, waar ze liggen en waar ze als getuigenis gebruikt worden. Maar hier gaat het dan over de steen die Christus genoemd wordt. En Petrus verkondigt dat aan de Joden. Wie is nu die struikelsteen, die heilige steen waarover je ook nog kunt struikelen? In Handelingen 4 zegt hij dat. Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu hoeksteen is geworden. Door niemand anders kunnen wij gered worden, want zijn naam is de enige onder de hele hemel die de mens redding biedt. En Petrus herhaalt die boodschap nog eens als hij zijn brief schrijft aan de Joden in de verstrooiing. Dus een boodschap aan de Joden: er is een rots, er is een rotssteen, een heilige steen. Het is of een steen tot heil, of je struikelt erover. Dat is wel de eigen inbreng, zou je zeggen, de eigen keus van de mens. Het is de rots van je heil, of de rots waarover je struikelt. Zo brengt Petrus zijn boodschap aan de Joden. Maar Paulus verkondigt diezelfde boodschap, maar nu aan de heidenen. En hij vertelt aan de heidenen dat de Joden over die steen gestruikeld zijn. Veel Joden dus. Maar dat het de heidenen ook kan overkomen. In Romeinen 9 meldt hij dat. Israël, de brief aan de Romeinen, hè? Dat zijn niet de Joden. Maar Israël, dat naar rechtvaardigheid streefde door de wet te volgen, heeft het niet bereikt. Het heil. Wat is daarvan de oorzaak? Ze handelden alsof het van hun daden afhing en niet van geloof. Ze zijn over de steen gestruikeld waarover geschreven staat: in Sion leg ik een steen neer waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Maar wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit. Weer de keus: geloof je in Christus dat hij die steen is, dat die rots waarvan we gezongen hebben, de rots waarop je bouwt, de rots waar je kunt schuilen, of struikel je erover? Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit, die struikelt niet. En dan lees ik bij Lucas hoe hij laat ons duidelijk maakt hoe Jezus reageert bij de intocht in Jeruzalem. Ook zo'n struikelsteen of een rotsblok, een steen voor heil. In Lucas 19, vers 38 en volgende. Zij riepen bij de intocht, zeiden mensen: gezegend hij die komt als koning in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Enkele fariseeën in de menigte zeiden tegen Jezus: meester, berisp uw leerlingen. Maar hij antwoordde: ik zeg u, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitroepen. Een beeldspraak dat hij in feite alles in de hand heeft en dat hij de mensen de keus laat. Maar uiteindelijk is zijn stem, datgene wat hij doet, heeft het laatste woord. Als mensen zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitroepen. Ook dat is een beeldspraak. Maar ik geloof zelf wel dat als mensen echt allemaal zouden zwijgen, dan zou hij wel de stenen laten spreken. Stenen die geen verstand hebben, die niet kunnen getuigen, maar ze hebben het wel gedaan van de steen die God heeft neergelegd. Een steen des aanstoots, maar ook een rots van heil. Een getuige van hoop en verlossing voor de een. En een struikelsteen voor de ander. Is dat dan alles? Nee. Want het Nieuwe Testament geeft ook aan dat er levende stenen zijn. En menig gelovige, en ik heb van de week hier en daar eens wat mijn oor te luisteren gelegd, die zegt dat hij niet gestruikeld is over die steen die Jezus heet. Ze hebben die steen omarmd en bedankt en prijzen hem. Hij is de hoeksteen van de tempel van God geworden. En daarin hebben zij ook een plaats. Wij misschien ook. En die steen is ons behoud geworden. En ik dacht eigenlijk bij mezelf: ja, mooi. Het is geweldig. Maar het is wel te weinig. Vooral als je je medemensen leert kennen. En als je wat vaker in de spiegel kijkt, dan leer je jezelf ook wel kennen. Niet alleen die mooie buitenkant, maar als je wat verder kijkt, dan zie je ook wel andere dingen. Dus geweldig als je die steen Jezus Christus hebt omarmd, gekust, gewijd. Maar het is niet genoeg. Luister wat Petrus verkondigt in 1 Petrus 2, 5 versen. Ontdoe u dus van alles wat slecht is. Hij zegt het tegen gelovigen, hè? Ontdoe u wat, Wat alles van wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, van alle afgunst en kwaadsprekerij. Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat je daardoor groeit en je redding bereikt. U hebt toch de goedheid van de Heer geproefd? Voeg u bij hem de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. Laat u zelf ook als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen, die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig is. Het is niet alleen onze dank, onze lofprijs, ons mooi zingen, maar die heilige priesterschap die God welgevallig is. God verwacht dus eigenlijk van jou als gelovige meer dan je lofprijs. En eigenlijk de hele wereld, juist misschien ook wel die boze wereld om ons heen, moet weten dat stenen getuigen. Van wie is die rots van het behoud? Waar is die rots van het behoud? Levende stenen, en dan zijn er, ik haal uit dat stukje van Petrus vier dingen. 1 Petrus 2 vers 1, ontdoe u dus van alles wat slecht is. Van alle bedrog, huichelarij, van alle afgunst en van alle kwaadsprekerij. En hoe vaak hoor ik het om me heen, en u misschien zelf ook wel, en misschien denk je het zelf ook wel eens. Daar heb ik allemaal al mee afgerekend en dat is allemaal vergeven en weg. Maar het zou te gek zijn dat Petrus deze brief schrijft en dat hij door de eeuwen heen in de schrift is gekomen als er niet een kern van waarheid in zit dat wij nog dingen moeten afleggen. Ik ben niet heilig, ja in Gods ogen, maar voor u en voor hier mijn leven mankeert er nog wel wat aan. En menigeen zal daar amen op zeggen. Maar zo is het ook als ik naar u kijk, dat ik denk, het is nog niet volmaakt. En dan zegt hij, doe weg wat slecht is. En alles wat je slecht maakt. En alles ook wat zeker niet erbij hoort. Sommigen zeggen, ik ben geloofd, 2 keer gedoopt, 1 keer in water en 1 keer in de geest. En dan zegt God nog, dat is net iets te weinig. Ontdoe je van wat er nog aan je kleeft. Elke dag opnieuw. En in het volgende vers, verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. Ik hoor van mensen, ook wel eens hier in onder onze eigen kringen, dat ze het woord van God nauwelijks of niet lezen. Ik snap er niks van, het is zo moeilijk, wat moet ik ermee, al die oude dingen, ik moet iets nieuws hebben. En hier zegt Petrus heel duidelijk, dat de gelovigen moeten verlangen naar de zuivere melk van het woord. Niet van alle mooie praatjes van alle predikers, ook niet van mij, maar het gaat om het woord. Daar moet je van leren en daar moet je, alleen daardoor kun je dus groeien en je redding bereiken. Je kunt niet na je overgegeven hebben aan de Heer Jezus, niet nadat je die steen van behoud hebt omarmd, gewoon in je stoel gaan zitten totdat het einde ooit eens een keer komt. Want dan mis je heel veel van wat je redding eigenlijk bedoelt. En van wat Hij, God, bedoeld heeft met je redding. En voeg je bij hem de levende steen. Nu kennen wij geen levende stenen, maar in de oudheid werden stenen zo gevormd dat ze pasten, want ze hadden geen cement, ze gebruikten geen cement. Het waren altijd stenen die wel mee konden bewegen in het hele gebouw. Voeg je bij hem die levende steen en laat jezelf dus ook als levende steen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Als God een tempel bouwt, dan ziet hij die stenen wel als heilig. Maar bij ons zal er hier en daar nog wat geslepen moeten worden. Dus doe weg alles wat niet goed bij je is. En dan zegt hij aan het eind, en vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen. die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. En geestelijke offers hebben heel veel verband met het eerste wat hij zegt, doe dit van je weg. En het lijkt allemaal, bedrog lijkt ver van ons weg, ver van je bed, bedrog. Maar een leugentje om bestwil, hoe klein ook, is bedrog. Doe het van je weg. En huichelarij heeft ook te maken met hoe positioneer je jezelf. Hoe laat je jezelf, hoe toon je jezelf aan anderen, terwijl het maar de buitenkant is. En van binnen er nog heel wat mis is. Misschien kent u zelf niet, maar als ik naar mezelf kijk en als ik eens even een moment heel stil bij de Heer zit, dan weet ik dat er echt nog wel dingen weg te doen zijn. Dat er nog aan die levende steen geslepen moet worden. Ontdoe jezelf van bedrog. Verlang naar de zuivere melk van het woord. Laat je gebruiken als levende steen en vorm een heilig priesterschap. Alleen als je het op die manier doet en op die manier je bevrijding uit de zonde herdenkt, alleen dan zul je groeien en je redding bereiken. Misschien ben je wel een struikelsteen ten goede, kan het zijn dat je mensen op gedachten brengt, positieve gedachten. Het kan ook zijn dat je erover struikelt. En dan blijkt eigenlijk wel hoe je van binnen bent. Struikelstenen. Wat mij eigenlijk ontroerde was dat een Duitser na de Tweede Wereldoorlog zich zo heeft ingezet om iets goeds te doen aan wat zijn eigen volk misgedaan had. En daar is hij nog altijd mee bezig. Wij hadden eigenlijk verwacht dat hij bij ons aanwezig zou zijn, maar hij had wat andere mannen gestuurd, omdat er te veel vraag nu is naar dit soort stenen. En gisteren zag ik in een programma op de televisie dat er nu ook struikelstenen aangevraagd kunnen worden om die bij de voorkant van een huis te leggen waar Joden zijn weggevoerd die geen nabestaanden hebben. Dus opnieuw worden mensen herdacht omdat ze het waard waren in Gods ogen om te lijden. Dat klinkt een beetje hard. Maar als wij niet herdenken, zal het ons straks hetzelfde overkomen. Misschien dat mensen dan over ons struikelen. Stolpersteinen, struikelstenen. Leer ervan en denk erover na. Wie ben jij als levende steen in Gods hand? En ben je een struikelsteen voor een ander? Of toon je dat je bij die hoeksteen hoort waar God zijn gebouw op bouwt? Waar anderen tot heil komen. Anderen het heil vinden. Amen. Ik wil graag eindigen met gebed en dan met de zegen. Heer, zo'n kleine steen die iemand heeft ontwikkeld, met de hand maakt en daar een plaatje erop. Het heeft ons, mij in ieder geval, zo herinnerd aan die stenen tafelen waarin u een herdenking schrijft. Hoe wij mogen leven, kunnen leven en hoe het ons goed gaat als we ons eraan houden. Dank u wel dat u een God bent door de eeuwen heen en dezelfde blijft. Zoals u het ook geaccepteerd hebt dat mensen stenen nemen om die u te wijden. En aan het eind mogen wij nu zeggen, hier zijn wij, Heer. Gebruik ons, gebruik mij als levende steen, zodat u uw gebouw kunt bouwen om daar te wonen. Heer, wat ontroerend eigenlijk dat u zo naar ons kijkt en dat u zoveel geduld heeft door de eeuwen heen. En hoe verbijsterend is het als we om ons heen kijken in deze wereld, dat zoveel stenen misbruikt worden. Levende stenen, maar ook stenen die getuigen. Getuigen van de kracht van mensen, getuigen van hun ontwikkeling, getuigen van waar ze wonen en waar ze gewerkt hebben. En die nu ongebruikt verworden zijn. Heer, ontferm u over deze wereld. En dat vragen we nogmaals. Een hele wereld waar u van houdt. Een hele wereld waar u goede en kwade dezelfde kansen geeft. U heeft uw steen gelegd in Sion. Help ons, Heer, om die te omarmen en daarin ook uw warmte en uw liefde voor deze wereld, voor deze boze wereld, mee te omarmen. Heer, zodat het nog ten goede gekeerd wordt voor velen. Dank u wel. En dank u wel dat we u ook van u de zegen mee mogen geven, zoals u dat ook tegen Mozes hebt gezegd in Numeri. Mogen de Heer u zegenen en beschermen. En mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. En mogen de Heer zijn gelaat u toewenden en u vrede geven. Zo in zijn totaliteit als God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest mag u naar huis gaan om u hem toe te keren en u te laten gebruiken als levende steen. Amen.